Volgens 1 Koningen 4 heeft Salomo 1005 liederen gemaakt. Ik ken ze niet allemaal. Maar één noemt hij het lied der liederen. In onze Bijbel vertaald met het hooglied. Maar het is dezelfde uitdrukking als het heilige der heiligen. De koning der koningen. De vorst der vorsten, de heren der heren, het lied der liederen. Het hoogste van wat dan ook eerst genoemd is. En misschien moeten we wennen aan het idee dat ook wij in een hele bijzondere vorm in dit bijzondere boek worden aangeduid. In Hooglied 6 vers 8 wordt gezegd dat er 60 koninginnen zijn en een hele rij jongvrouwen, maar dat er één is die daar ver bovenuit steekt. En over haar gaat het in deze bijzondere opsomming. En ik wil graag duidelijk maken wat ik daarmee bedoel. Het hooglied, het lied der liederen, Song of Songs in het Engels, das Lied der Lieder in het Duits. Bij ons een beetje, ja, hooglied, een hooggestemd lied, maar het is echt hooggestemd. En het heeft te maken met dit bijzondere onderwerp. Het is niet een leerstellig boek. Je kunt niet zeggen dat de leerstellingen, dat de dogma's hier bijzonder uit de doeken worden gedaan, want dat is niet zo. Het is eerder een zeer prozaïsch boek, het is een soort proza, een stuk proza, prachtig geschreven, taalgebruik van buitengewone klasse. En dit is aan ons meegedeeld. Waarom? Om ons te vertellen waarover het ten diepste gaat. Niet de leer omtrent de gemeente of omtrent de positie van de Heer Jezus, maar veel meer om de relatie die er is tussen ons en de Heer Jezus, tussen Jeruzalem en de Heer Jezus, om die relatie te omschrijven. Het boek Hooglied wordt in de Joodse traditie alleen gelezen door getrouwde jongens, niet door niet getrouwde jongens. Je kunt je daar van alles bij voorstellen. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen als ik denk aan mijn eigen jeugd, hoe we zaten achter dat grote orgel in onze kerk. Daar kon de dominee ons sowieso niet zien, dus wat we ook deden, hij zag het toch niet. Maar het stiekem kijken naar bepaalde woorden die normaal gesproken nooit uitgesproken werden en die toch in dit boek Hooglied stonden, dat was voor ons al gelegenheid om achter die gigantische orgelmassa weg te kruipen. Vervolgens is in onze traditie het precies omgebogen en wordt het boek Hooglied gebruikt als een pastoraal handboek voor mensen die willen gaan trouwen. Dus vooraf, voor het huwelijk aan. En daar kan ik me heel veel bij voorstellen. Want het zou heel goed zijn om de dingen dus te benoemen zoals ze hier benoemd zijn. Dat is pastoraal. Ofwel na de huwelijksvoltrekking, ofwel voor het huwelijk voltrokken is. Maar dat zegt nog niets over hoe we er zelf in staan. De Heer Jezus wordt in het Nieuwe Testament heel vaak gehoord. Dat begrijpt u, het gaat over hem. En als ze van hem een teken vragen, dan zegt hij: jullie krijgen geen teken dan het teken van Jona de profeet. Jona was de enige profeet die naar de heidenen, naar de volkeren gestuurd werd. En Israël moet het dus doen met een teken dat het heil, dat de boodschap van verlossing naar de heidenen gaat. Dat was even slikken voor ze. Maar zo zei de Heer Jezus dit. Maar in één adem daarmee, zegt de Heer Jezus, en van de uiteinden der aarde kwam de koningin van het zuiden om de grootheid van Salomo te zien en om te huldigen, om te aanbidden in Jeruzalem. En hij zegt, en meer dan Salomo is hier. Daar heb je een sleutel. Een sleutel dat de Heer Jezus zegt, kijk eens naar Salomo, dan heb je een schilderij, maar ik ben meer dan dat schilderij. Maar je kunt het wel gaan hanteren. Het heil zou naar de Joden, het heil zou naar de heidenen gaan, Jona de profeet. En de heidenen zouden komen met hulde en met aanbidding. De koningin uit het zuiden. De boodschap naar de heidenen. En de heidenen zouden dit niet alleen aanhoren, maar ook beantwoorden. En nu is de vraag altijd al gerezen over wie gaat het hier nu eigenlijk. Nu, het gaat over een bijzonder iemand. Er zijn dochters van Jeruzalem, dat zullen we ontdekken in de loop van deze avonden. Velen dus in Jeruzalem, maar er is maar één heel bijzonder uitverkoren. Er zijn vorstinnen, er zijn jonge meisjes die hem lief hebben. Er zijn dus meer vorstinnen, jonkvrouwen, dochters van Jeruzalem. Op alle mogelijke manieren worden er genoemd. Maar één springt daar heel bijzonder bovenuit. Nu, het lijkt voor mij geen twijfel dat de Heer Jezus, ook als het in de toekomst helder wordt, een bijzondere betrekking zal hebben met Jeruzalem. We hebben hier in het grijze verleden wel eens over Ezechiël 16 gesproken. En ook gezegd dat in Ezechiël 16 die bijzondere betrekking naar buiten komt tussen de Here en Jeruzalem. Met alle respect voor wat men allemaal zegt vandaag over Palestijnen en over een ondeelbaar Jeruzalem, het klopt van geen meter. Want de Heer zei vroeger, niemand heeft met ontferming naar je gekeken in Jeruzalem, niemand heeft enige interesse in je getoond, niemand waste je, niemand schoeide je, niemand deed iets, helemaal niks. Je lag daar maar trappelend in het bloed van je geboorte. En ik zei, trappelend in het bloed van je geboorte, leef, Ezechiël, lees dat maar eens, schitterend, adembenemend bijna. Dat gaat over Jeruzalem. Niemand had interesse in Jeruzalem. En als ze nu claimen dat Jeruzalem van hen is, dan hebben ze het mis. Want er was niks. Alleen de Heere heeft hen opgezocht en vertroeteld. En na een tijdje is de Heere daar weer gekomen. De tijd van de liefde was gekomen. En toen heeft de Heere haar gekleed, verzorgd, versierd. Op alle mogelijke manieren bijzondere zorg besteed aan Jeruzalem. En ze werd het koningschap waardig. Maar zij, en dat is de ommekeer als het om Jeruzalem gaat. Jeruzalem staat dus absoluut in een hele bijzondere betrekking tot de koning. Maar de gemeente wordt in de Bijbel gezien als aan één man verloofd. Ik heb jullie, zei de apostel Paulus, als een reine maagd, 2 Korinthe, hoofdstuk 11, als een reine maagd aan één man verloofd. Verlovingstijd. Maar u hebt ook Efeziërs hoofdstuk 5 in uw Bijbel en daar staat dat alles wat met man en vrouw te maken heeft, een beeld is van Christus en de gemeente. Bovendien hebben we in het laatste Bijbelboek de bruiloft van het lam. En dan heeft een vrouw zich gereed gemaakt. Op het moment dat Jeruzalem nog in grote nood is, vreselijke dingen, vreselijke tijden meemaakt, onderdrukking, grote verdrukking. In diezelfde tijd is er in de hemel een bruiloft van het lam. De bruid en de bruidegom. En als het hier in dit Bijbelboek gaat over een bruid en een bruidegom, dan mag u denken aan Jeruzalem, maar u mag ook denken aan de bruid van het lam. U mag ook denken aan de gemeente. En nu denken wij, en dat heb ik heel vaak horen zeggen, dat de gemeente goed, dat is een soort algemeen iets. Maar de bruid, ja, dat is een soort overblijfsel in de gemeente. Ergens een soort hoogstandje in de gemeente, maar dan vanwege de trouw van een paar. Die zouden het dan zijn. Nu, ik heb u vaker willen zeggen dat de gemeente niet bestaat uit een aantal, laat maar zeggen, zeer goeddoende, uitermate vrome lieden. Maar dat de gemeente bestaat uit mensen die gewassen zijn door het bloed van de Heer Jezus. En dat is heel wat anders. Als u denkt dat u, omdat u het goed doet, omdat u beter bent dan, daar kom ik straks nog op terug, in de hemel komt, dan hebt u het mis. U komt in de hemel omdat hij het goed gedaan heeft, de Heer Jezus. Zijn gerechtigheid, zijn volbracht werk wordt u toegerekend. Niet onze gerechtigheid, want ook onze rechtvaardige daden zijn voor God nog steeds als een wegwerpelijk kleed. Toch zit er ongelooflijk veel emotie in dit boek. En dat is eigenlijk de reden waarom ik in deze tijd, die ik toch zie als eindtijd, dat we in deze tijd die emotie, het verlangen, ons hart zouden willen laten richten op hem. Daarover gaat het. We gaan nu lezen in Hooglied 1, vers 1 tot en met 8. Hooglied 1, vers 1 tot en met 8. Het Hooglied van Salomo. Hij kuste mij met de kussen van zijn mond, want kostelijker dan wijn is uw liefde. Heerlijk van geur zijn uw oliën, als uitgegoten olie is uw naam. Daarom hebben de jonge meisjes u lief. Trek mij achter u mee, laten we ons spoeden. De koning voerde mij naar zijn vertrekken. Laten we juichen en ons in u verheugen, uw liefde prijzen boven de wijn. Met recht heeft men u lief. Over zichzelf spreekt ze nu, donker van huid ben ik, doch bekoorlijk, dochters van Jeruzalem. Als de tenten van Kedar, dat is ook een grauw, donker, grauwe kleur. De gordijnen van Salomo. Let er niet op dat mijn huid donker is, dat de zon mij verbrand heeft. De zonen van mijn moeder waren hard jegens mij en stelden mij aan tot bewaakster van de wijngaarden. Mijn eigen wijngaard heb ik niet bewaakt. Vertel mij toch, mijn zielsbeminde, waar gij wijdt, waar gij op de middag de kudde laat rusten, want waarom zou ik zijn als een gesluierde bij de kudden van uw makkers? En hij antwoordt, indien gij het niet weet, o gij schoonste onder de vrouwen, volg dan de sporen van de schapen en wijd uw geiten bij de verblijven van de herders. Tot zover. Ik weet niet hoe lang het geleden is dat u zelf verliefd was. Ik ga niet een raar praatje houden. Maar ik heb mensen ontmoet. We hadden ze vorige week dinsdag nog bij ons in de kamer zitten. Die wilden gaan trouwen. En die wilden graag een huwelijksdienst. En vroegen of ik daar iets wilde zeggen. Nou, ze waren verliefd. Dat kan ik u verzekeren. Het droopt eraf. En u vindt het allemaal overdun misschien. Want ja, dat gaat wel weer over. Want als die witte broodsweken voorbij zijn, dan krijg je tarwe en roggebrood en dan is alles anders. Ik had een vriend die vroeger, ging ik mee naar school, en die zei nooit zoveel. En als het om de dingen van de Bijbel ging, dan kon hij ook niet zoveel. En hij vroeg of ik dan de inleidingen wilde maken op de jongelingsvereniging later. Heb ik gedaan. En toen ik hem dat liet voorlezen en hij halverwege stotterde en zei, wat staat daar dato, toen had ik het helemaal gehad. En toen ging hij werken op een boerderij en hij was ineens helemaal weg van een tractor. En ik vroeg, wat voor tractor is dat nu? Nou, dat had ik beter niet kunnen vragen. Maar hij heeft denk ik wel een half uur gepraat over die tractor. Alle ins en outs. Hij was helemaal begeisterd, zeggen wij dan, van zo'n tractor. Hij kon wel praten, als het zijn hart had. Ik hoop dat je me begrijpt. Wie is de Heer Jezus voor je? Ik hoop dat je de Heer Jezus kent als je persoonlijke heiland, als je persoonlijke verlosser. Dat je echt weet, mijn schuld is weg, mijn zonden zijn vergeven. Ik ben een kind van God, ik heb leven uit God door het geloof in Hem. Er moet een moment zijn in je leven dat je dank zegt voor dat wat de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha deed. Dat je Hem bedankt voor het geweldige werk aan het kruis verricht. En alle die Hem aanvaarden, hebben het recht, ik kan er ook niks aan doen, zegt de Bijbel, zich een kind van God te noemen. En die krijgen, als ze gaan geloven, het evangelie van hun behoudenis aannemen, als ze dit als voor henzelf bedoeld aannemen, komt de Heilige Geest in hen wonen als een onderpand van de toekomstige erfenis. Mijn vraag, heel eenvoudig, is ons allemaal, bent u nog een beetje enthousiast over de Heer Jezus? Gelukkig. Amen. Schitterend is het om Hem te kennen. Blij ben je als je weet dat je schuld weg is. Want nog mooier wordt het als je bedenkt dat de Heer Jezus voor jou een plaats is gaan bereiden in het huis van de Vader. En dat Hij wil dat jij daar komt. En dat Hij wil dat je zijn glorie, zijn heerlijkheid krijgt. Het mooie van Hem, dat schitterende van Hem, dat wordt jou gegeven. Je staat in de tooi van Hem, niet meer in het klofje van ons, ook niet in de verbeterde kleren van onszelf, zal ik maar zeggen, in het beter ons best doen van onszelf. Maar we staan uitsluitend en alleen in de tooi van Hem, in zijn gerechtigheid, in zijn rechtvaardige daden. Maar hoe gaan we daar nu mee om? Hoe kan het dan dat we wat stil zijn? Ja, we hebben een dienst en we vinden het soms mooi, we sluiten het op. Maar we zeggen als Hollanders niet zo vaak daar iets over. Nee, dat is meer voor de binnenkant. Dat is meer voor ons hart. Maar dat komt ons nauwelijks over de lippen. Ik weet niet hoe u in elkaar steekt. Vroeger mocht ik helemaal niks zeggen. En over het geloof werd sowieso niks gezegd. En een beetje daarvan hebben we nog. Soms zijn we een beetje jaloers op mensen uit Afrika die dan een hossen aan het springen. Niet omdat hossen en springen aan zich, maar om het enthousiasme waarmee ze hun geloof laten zien. Ze zijn blij. Niet vanwege de suikerklontjes, want die hebben ze niet. Snap je wat ik bedoel? Het gaat dus niet om de omstandigheden. Het gaat om iets innerlijks. Ze hebben iets. Als de Heer Jezus vraagt daarbij Caesarea Philippi, daar ergens in het noorden waar de Jordaan ontspringt, wie zeggen de mensen dat ik ben? Nou, daar hebben ze gelijk een antwoord op. Die en die en die. Jeremia, een van de profeten. Nou, het gaat, achter elkaar rollen een groot aantal namen. Maar dan vraagt hij, en jij dan? Wie zeg jij dat ik ben? Of jullie? Er is er maar één die wat zegt, dat is Petrus, handje de voorste, gelukkig. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Maar als de Heer Jezus nu zo geweldig is, hoe ga je daar dan mee om? Ja, ik wil je niet in een soort overdreven emotionele sfeer brengen, maar ik wil wel de vraag stellen, heb je ooit tegen hem gezegd, Heer Jezus, u bent geweldig. Hij kuste mij met de kussen van mijn mond, van zijn mond. Zo begint ons boek. Ja, dat is hoog. Dat gaat gelijk helemaal bovenin. Dit zijn al hoge tonen. Ik wil zo graag dicht bij hem zijn. Ik wil hem bij wijze van voelen. Ik wil hem ruiken. Ik wil hem proeven. Ik wil gewoon heel dicht bij hem zijn. Heer Jezus, de kussen van uw mond. Ja, ik weet wel dat dat dan niet letterlijk vertaald moet worden. En dat we dan weer allerlei scrupules hebben. Zij, nou ja, zo overdreven hoeft het ook niet. Zo gaan wij weer om met dit soort taal. Ik weet, die taal is wat wollig is prozaïs, het is omschrijvend, maar het heeft te maken met emotie. En emotie is ook niet precies in kaart te brengen. Ook als u diep in de put zit, dan is het niet eventjes 1 plus 1. En, nee, dat lukt je niet. Dat is nauwelijks te omschrijven. Omdat het met je hart en met je gevoel te maken heeft. Dat is heel anders dan wiskundige formuleringen. Gewone rekenkundige reeksen of zo. Dit heeft met je hart te maken. Nu over de Heer Jezus. Zou je tegen hem willen zeggen, nu vanavond zittend op je stoel, Heer Jezus, ik ben geweldig blij met u. Gewoon voor hemzelf, maar ook voor jou. Dat je eindelijk een keer je uit tegen hem zegt, Heer Jezus, ik wou zo graag dicht bij u zijn. Ik zou u, zoals ik toen ik verliefd was, iemand graag kuste, zo zou ik u graag willen kussen, maar ik zou zo graag willen dat u mij kust. Hij heeft mij kussen. Ja, dat hij aan het kruis van mij... Ja, maar dat was toen. Dat is 2000 jaar terug of nog wat meer. En toen heeft hij zijn leven gegeven. Toen heeft hij zijn handen uitgestrekt aan het hout. En toen heb ik heb geloofd. Ja, zeker, ik heb geloofd. Maar dat is een end weg. Dat is niet hier. Dat is geen Sliedrecht. Dat was Golgotha. En bovendien 2000 jaar terug. En nu is hij in de hemel. En wij zijn hier. En dat stormt ook nog vanavond. Ja. Nou zit je mooi mee. Maar is dat zo? Als de brief van de Colossense tegen jou zegt, Christus in u, de hoop der heerlijkheid, wat betekent dat dan? Waarom kan men dan zeggen, kom in mijn hart, Heer Jezus, kom. Ja, dat is het lied van de evangelist natuurlijk. Je moet de Heer Jezus in je hart vragen, je moet hem uitnodigen om binnen te komen. Kom in mijn hart. Denkt u maar aan Billy Graham en aan zijn campagnes. Kom in mijn hart, Heer Jezus. En dat heb je nog een keer gedaan. Ja, en daarna is hij weer weggegaan zeker, en is hij naar de hemel gegaan en nu is hij op grote afstand. Ja, nee. Nee, dat bedoelt de Bijbel te zeggen. Christus in u. En de Heer Jezus zegt, als je van mij houdt, dan doe je wat ik graag wil. En mijn vader en ik, we zullen bij je komen, woning bij je maken. Maaltijd met jou houden. Dat is heel dichtbij. Dat is niet ver af. Dat is op zeer korte afstand. Dat is wat er staat. En daarom dit bijzondere Bijbelboek, om je te vertellen dat in de tijd nog voor hij komt, maar ook vlak voor hij komt, want dat blijkt uit dit boek ook, dat we deze emotionele gevoelens mogen kennen. En ik kan je verzekeren, broeder en zuster, dit maakt je blij. De prut van Den Haag maakt je niet blij, de cijfers van vandaag vielen weer zwaar en zwaar tegen, de beurzen zijn weer gekelderd. Nou, gisteren was ook al geen feest daarbij terugdenken aan 9-11, 10 jaar terug. En we gaan maar door. En het ene gevaar is nog niet geweken of het andere is er weer. Ontploffing daar en een olielamp daar. En jijzelf dan? Hoe is het met je ziel? Ik heb vaker geventileerd dat de enige die mij ooit vroeg van hoe het met mijn ziel was, een oude broeder was in de gemeente waar ik toen was. Nooit had iemand me dat gevraagd. Hoe gaat het met je? Ja, goed hoor. Ja, de auto deed het nog. Ik werkte nog. Maar hij zei, hoe gaat het met je ziel? Dat was alsof ik op de grond ging. Helemaal niet goed met mijn ziel. Maar wie vraagt dat dan? En wie moet dat dan beoordelen? Moet je daarbij die zielen knijpen? U kent ze wel, hè? Ja, ik ken ze ook. Ik ken er een hele rij van. Ja, die zagen je dan door. Nou, ik ben niet zo'n zielenknijper. Ik ben blij dat er psychologen zijn en psychiaters zijn om je te helpen als dat nodig is. Laat ik daar alsjeblieft duidelijk in zijn. Maar ik vraag je nu wel, hoe is het met je ziel? Ben je nog een beetje blij met de Heer Jezus? De bakker bij ons in de straat, die werd gevraagd van, hoe gaat het nu met je? Nou, ze, en het ging over zijn vrouw, hij zei, nou, psychologen zijn vroeger, ik wil u wel opvreten, zei je. Ik weet niet of je dat verstaat, maar dat betekent iets van, ik wou wel opeten. En ik zeg, en nu? Nou, ik wil ik doornaar. Ik wou dat ik het had gedaan, weet je wel. Zo ongeveer kwam het over zo van, het is niet meer wat het was. Het is over, het is uit. Ja, we hebben niet meer die hoogte. Nee, we zijn wat uit elkaar gegroeid. Zo hoor je. Zo praat. En dat is heel gewoon vandaag. En dan stop je er maar mee of zo? Kan niet, hè? Maar nu jij en ik vanavond hier in deze ruimte, Rehoboot, de Heere heeft ruimte gemaakt. Genesis 26. Een put waar we kunnen zijn en kunnen genieten van en met de Heere. Een bron waarover niet getwist werd toen, daar. We zijn hier en we zeggen, Heer Jezus, ik zou graag heel dicht bij u willen zijn. Ik zou heel dicht bij u willen zijn. Hij kuste mij met de kussen van zijn mond. Kostelijker dan wijn is uw liefde. Heerlijk van geur zijn uw oliën. De lol van deze wereld kan het niet halen bij de vreugde van hem. Wat de wereld ook biedt, zing alsjeblieft het oude lied. Neem de wereld, geef mij Jezus. Wereldvreugd gaat ras voorbij. Maar de liefde van mijn heiland, dat is het. Dat maakt me blij. Kostelijker dan wijn is uw liefde. Alle vreugde die er is, die er zou kunnen zijn hier op aarde, haalt het niet bij dat wat u te bieden hebt. En heerlijk van geur zijn uw oliën. Als je dicht bij iemand bent, dan ruik je dat. Ik ruik Henny aan haar geur. Soms een beetje verbasterde geur door een parfumpje of zo, door een eau de cologne. Maar ze heeft een eigen geur. Hebben jullie Heer Jezus wel eens geroken? Ben u wel eens zo dichtbij geweest? Dat u kan zeggen, heerlijk van geur zijn uw olie. Olie staat in de schrift altijd voor de Heilige Geest en voor wat de Heilige Geest wil gaan doen. Voor de Heilige Geest die iets in ons doet, die hij vol had, helemaal vol had. Hij was vervuld met de Geest. Alle geuren van oliën, alle geuren van het werk van de Heilige Geest, dat was om hem heen. Dat wordt in de Bijbel de geur van Christus genoemd. Ja, die mag je uitstralen, die mag je vertonen, die mag je laten ruiken. Wij op onze beurt ook, hè? De geur van Christus. Soms door moeilijke en zware tijden heen. De geur van uw olie. Een uitgegoten olie is uw naam. We zingen daar vaak van, liederen. Jezus, uw naam, zij de hoogste eer. Uw naam, dat is Johannes de Heer. Of uit de bundel opwekking. Uw naam, uw naam. Gij zult hem de naam Jezus geven. Redding van de Heere. Uw naam, Heer Jezus. Dank u wel, Heer Jezus, voor wie u bent. Als uitgegoten olie is uw naam. Als de Heer Jezus zijn werk heeft afgemaakt, zegt hij, Vader, ik heb uw naam bekendgemaakt, Johannes 17. Uw wezen, uw diepste zijn heb ik onthuld. En hier staat, als uitgegoten olie is uw naam. Daarom hebben de jonge meisjes u lief. Dat is de reden waarom men u lief heeft. Het gaat niet over dat er niet meer behouden zullen worden dan alleen de gemeente. Dat is niet zo. Dat wil ik wel duidelijk maken in de loop van de avonden. Maar dat is echt zo. Er is een hele, de mensen van Nineveh horen niet bij de gemeente, maar die zijn bij zich wel bekeerd op de prediking van Jona. Zegt de Heer Jezus. En die moordenaar aan het kruis, die is gestorven voordat de gemeente begon. En al die gelovigen dan uit de oude tijd, of gelovigen die nog geen weet hadden van Abraham. Abraham, Isaac, Jacob, toen is Israël pas gekomen. Maar die daarvoor waren dan. En die grote schade die niemand tellen kan, die komt ook nog. En die 144.000, die komen ook nog. Nee, er zijn hele groepen die geloof hebben laten zien en leven uit God hebben. Jonge meisjes hebben u lief. Ze hebben alles aan u te danken. Maar zij is de bruid. En je moet je een keer durven feliciteren met de gedachte dat jij die gelooft in de Heer Jezus en als onderpand van de toekomstige erfenis nu de Heilige Geest hebt ontvangen, dat jij bij de bruid van het Lam hoort. Dat je de gemeente mag toebehoren. Dat je bij de gemeente... Gemeente is niet een soort boekhouding hier op aarde. Ja, je hebt hier een club en je hebt daar een club. En, nou ja, verschillende boekhoudingetjes. Nee, de gemeente is het lichaam van Christus, is het huis van God, is de bruid van het Lam, is de kudde van de goede herder en is het leger van de koning. Dat zijn de vijf duidingen van de gemeente. Maar deze geweldige dingen moet je op durven sluiten en ook durven beleiden. Ik hoor bij de bruid van het Lam. En er zijn talloze mensen die u lief hebben. Bruidegom, u bent geweldig, Heer Jezus. U bent schitterend, Heer Jezus. Uw olie is zo lekker ruiken. En uw liefde is beter dan de kostelijkste wijn. U bent buiten alles verheven. En ik begrijp dat al die mensen iets met u hebben. De jonge meisjes hebben u lief. Maar wat mijzelf betreft, wat mijn eigen situatie betreft, trek mij achter u mee, zegt vers 4. Dan laten we ons spoeden. En de koning voerde mee naar zijn vertrek. Laten we juichen en ons in u verheugen. En uw liefde prijzen boven de wijn. Zij zegt eigenlijk, trek mij achter u mee. Ik wil zo graag dicht bij u zijn. Ik wil heel dicht bij u. De kussen van zijn mond. Zijn liefde proeven. Zijn geur opsnuiven. Zijn schitterende eigenschappen ontdekken, heel dicht bij hem zijn. En ze zegt, laten wij, trek mij achter u mee en laten we ons spoeden. Ik heb er ooit gezegd, Heer Jezus, waar u gaat, daar ga ik. Trek mij achter u mee. Ik wil bij u zijn, ik wil met u zijn, ik wil met u gaan. Mag ik het anders zeggen? Openbaring 20, 21. De geest en de bruid zeggen, kom. Ik wil bij u zijn. Heer, ik verlang naar u. Trek mij achter u mee. Komt in hoofdstuk 2 met name heel scherp naar voren. Laten we ons spoeden. Dat betekent, laten we daar haast mee maken. Niet zeggen, ja, daar zal ik eens over piekeren. En over een maandje of 5 of 6 dan heb ik wel een beslissing genomen. Nee, laten we ons spoeden. Nu, vandaag. Heer Jezus, ik wil zo graag bij u zijn. En dan zegt ze, de koning voerde mij naar zijn vertrekken. Ze was daar kennelijk geweest. Ik waag een poging. Stel dat de Heer Jezus vanavond zou zeggen, allemaal instappen. Mijn taxi staat hier voor. U laat uw eigen taxi's even staan. Ze staan mooi geparkeerd. De taxi staat voor. En we worden weggehaald met die hemelwagen, die schitterende troonwagen van de Heer Jezus. Ik zeg hier alleen, hè. Ik weet niet, u herinnert zich dat, heb ik vaker over gepraat. Nou, een buitengewoon voertuig, blinkend metaal, engelen, wagens en raderen, engelen, overniet, vuur, daaronder, cherubim, ook engelen, en een lazuursteen en een troon. U komt het in dit boek tegen, in een troon van lazuursteen, en daar gaat u in zitten. We gaan vanavond dus even instappen, hier, vanuit Sliedrecht, omhoog in een oogwenk weggevoerd. De Heere tegemoet in de lucht. Dat zegt 1 Thessalonicenzen 4, maar we gaan naar hem. En hij zegt, en nu zal ik je eens even laten zien waar ik ben. Het eerste waar u komt is het huis van de Vader. Nou, u verbleekt, dat geef ik u aan. Brok in de keel, ik weet niet of ik dat dan nog heb. Maar in elk geval, het is buitengewoon. Daar, waar nog nooit een engel is geweest. Waar ook nog nooit de zonde ene voet heeft kunnen zetten. Waar de ongerechtigheid niet is doorgedrongen. Waar de Satan niet is geweest. Waar zelfs de engelen niet zijn. Waar alleen de Vader, de Zoon, de Geest hebben gewoond. Van voor de grondlegging van de wereld. Voor de schepping. Voor aarde en hemel geschapen werden. Die horen bij de schepping. Maar voor die tijd. Engelen horen ook bij de schepping. Zijn geschapen wezens. Voor die tijd. U en ik gaan naar het huis van de Vader. En dan zien we hoe de Vader kijkt naar de Heer Jezus. Nou, ik heb wel eens opgelet hoe een vader kijkt naar zijn zoontje. En je kunt zien wat er leeft in het hart van die vader. Dat kun je zien, kun je waarnemen. Kan ook een dochter zijn, hoor, dat bedoel ik niet, maar je kunt zien.
dan zie ik de Vader naar hem kijken. En dan hoor ik hem zeggen, dat is die in wie ik mijn welbehagen had. En wij zeggen heel zachtjes, amen, amen. We hebben ook iets met hem. Dat is nog vaag. Maar we willen heel graag dicht bij hem zijn. We worden binnengebracht in het huis van de Vader. En hij zit daar. En hij zegt, dit is jullie woonplaats. Hier blijf je. Nou, dat is net alsof je van een arm krotje ergens uit Afrika, van bamboestokjes, ineens in een paleis komt met alles erop en eraan en alle luxe die maar denkbaar is. Het gaat me niet om die stoelen, het gaat me niet om de marmerachtige vloertjes. Het gaat me om dat je voelt, ja, dit. Hier is voor mij plaats bereid. De koning voerde mij naar zijn vertrekken. In het huis van de Vader. In het Oude Testament vind je dat Salomo een paleis bouwde voor zichzelf. 13 jaar had hij eraan gebouwd. In dat paleis een schitterende troonzaal. Nou ja, een prachtige troon. Ivoren troon met goud beslagen. En daar zat hij. Leeuwen, mensen, bogen. Oh, als je daar eens even binnenkwam, je was vanzelf stil. Je zei helemaal niks meer. Zo onder de indruk van dat paleis. En dan zegt hij, maar ik heb nog een vertrek. Een vertrek voor mezelf. Nou ja, zo'n koning mag wel een eigen kamertje hebben. Kamertje, een eigen ruimte hebben. En dan zegt hij, maar jij hebt net zoveel ruimte als ik. Eén koningen. 3 en 7 geloof ik. 1 koningen zegt dat er net zo ruimte was voor de bruid dan voor Salomo zelf. Oh. Dus toch. Ja, het is toch waar. Koning voerde mij naar zijn vertrek. Jij en ik zijn nu in het huis van de Vader. En als we dat een beetje opgenomen hebben, dan gaan we naar een ander vertrek. En hij zegt, kijk, dit is nu de troonzaal. In het midden van de hemel een troon. Als de kristalheldere diamant. Een regenboog rondom. Ja, niet een halve regenboog zoals wij zien. Of een kwart, of een driekwart. Dat krijgen we nooit te zien. Maar nog niet eens de helft soms. Maar de regenboog rondom de troon en levende wezens. En het is één en al glorie en één en al schittering en één en al geluid en movement. Onvoorstelbaar. En dan denk je bij jezelf, nou, zo'n koning, dat is wat. Als je ooit Aida gehoord hebt, de opera van Verdi, en je hoort al die trompetten over die koning toeteren. Dan denk je, nou, dat verbleekt in Verona, of waar het dan opgevoerd wordt in Italië. Er blijft helemaal niets over van deze glorie, van deze heerlijkheid. Helemaal niks. De koning voerde mij naar zijn vertrekken. Hij liet me zien waar hij woont en waar ik mag wonen. En waar de Vader woont. En hoe die verhoudingen liggen. Zou je dan terug willen naar Sliedrecht? Maar waarschijnlijk niet. Laat die ouders maar staan. Hebben de buren ook wat. Neem de wereld. Geef mij Jezus. Als je ziet wie hij is. En als je weet waar hij woont. En als je weet dat het met jou gaat gebeuren straks. Dat hij je in zijn vertrekken brengt. Dan kun je alles loslaten. En dat is moeilijk soms voor ons. Ja, dat is ook moeilijk. Maar we zitten een beetje vast aan die schoenen van ons. We hebben wel 12 paar. We lopen wel op 2 paar. Maar die 10, ja, het is moeilijk dat je wat reserve hebt, nietwaar? Nee, sorry, ik sla wat door. Misschien wat stom. Maar om iets te duiden. Om te zeggen hoe krom de zaak soms in elkaar steekt. De koning voerde mij naar zijn vertrekken. Laten we juichen en ons in u verheugen. Uw liefde prijzen boven de wijn. Laten we nu maar blij zijn. Als je dit 1 keer gezien hebt, met alle respect, dan hoef je nooit meer wat anders. Ik heb je 20 keer gezegd, een bijbelleraar waar ik heel veel aan te danken heb, die zei altijd, als je ooit roomboter hebt geproefd, hoef je nooit weer margarine. Nou, ik snapte dat toen niet helemaal, nu snap ik het een beetje. Maar als je 1 keer geproefd hebt wat echt is, dan hoef je nooit meer namaak. Nooit meer. En het is alsof alles hier namaak is. Namaak, parel. Sorry. Maar die ene grote parel van grote waarde. Die sublieme parel
die schat van grote waarde. Alles verbleekt als je ziet wie de Heer Jezus is. Trek mij achter u mee en laten we ons juichen en ons in u verheugen. En uw liefde prijzen boven de wijn. We willen de Heer Jezus groot maken. We willen zijn liefde prijzen. We willen hem verheerlijken. We willen hem bejubelen. We willen hem alle eer gaan geven. Men met recht zegt vers 4 aan het eind. Heeft men, dus weer ook anderen, u lief. Het is dan toch terecht dat men hem lief heeft. Jij en ik, die nu vanavond hier zitten, we gaan zeggen, ik heb u lief, Heer Jezus. Dan gaat ze over zichzelf vertellen, donker van huid ben ik, nog bekoorlijk, dochters van Jeruzalem, als de tenten van Kedar, de gordijnen van Salomo. Let er niet op dat mijn huid donker is, dat de zon mij verbrand heeft. De zonen van mijn moeder waren hard jegens mij en stelden mij aan tot bewaakster van de wijngaarden. Mijn eigen wijngaard heb ik niet bewaakt. Ik wil proberen om daar mijn gedachten over te ventileren. Ze zegt van zichzelf dat ze donker van huid is. Nu hebben wij het idee, vakantie is eigenlijk geen vakantie als je niet met een bruine tint terugkomt. En als dat niet dan lukt in Schotland of weet ik veel in Nederland, waar het soms een beetje regent. Nou, niet altijd, maar wel eens. Ja, dan kopen we een potje bij de drogist en dan denken we, we smeren ons wat in met het bruine spul en een klein beetje licht erop is ook al genoeg. Maar we willen een beetje er goed uitzien. Ik sla weer door, dat weet ik, maar ik wil het gewoon duidelijk hebben. Toen was het precies andersom. De mensen die donkere tint hadden, die een donkere huid hadden, dat waren de slavinnen en de slaven. En die moesten elke dag op het land werken. Maar de echte vrouwen die dat niet hoefden, ja, die zaten in de huizen, die zaten achter die gordijnen van Salomo. En die hadden geen zon, die werden niet verbrand. Toen was blank een eer, dat was een rijkdom. Het is nu net andersom. Lijkt mij. Maar daarom zegt ze, donker van huid ben ik. Maar hij vond me wel lief. Mijn lievelingslied, dat weten jullie, is, ik weet niet waarom Gods gena aan mij ook werd betoond. Als ik aan mezelf denk, waarom zou de Heer Jezus mij dan lief gehad hebben? Donker van huid ben ik. Maar hij heeft mij lief gehad. Voor hem was ik bekoorlijk. Hij wilde. Het was zijn plan. Zijn verlangen. Om mij bij hemzelf te krijgen. Heer Jezus, ik wil u prijzen. Ik wil u danken. Ik wil u eren. Om dit geweldige. Want ik zie eruit als de tenten van Kedar. Dat was een grauwe, donkere bedoeling. En de gordijnen van Salomo waren ook alleen maar bedoeld om zonlicht tegen te houden. Alleen maar donker. Niet van die hele dunne vitrageachtige dingen. Donkere gordijnen. En dan zegt ze, let er dan maar niet op dat mijn huid donker is. En dat de zon mij verbrand heeft. De zonen van mijn moeder waren hard jegens mij. En stelden mij aan tot bewaakster van de wijngaarden. Mijn eigen wijngaard heb ik niet bewaakt. Ik wil proberen niet te scherp te zijn. Maar ik weet dat hier een groot aantal mensen zitten die zeggen, ja, dit is een heel mooi verhaal en ik kom ook wel een beetje mee met die emotie. Maar eigenlijk kan ik het niet helemaal plaatsen, want het hoort niet bij mijn opvoeding. Zo ben ik niet opgevoed. Zou het kunnen zijn dat de zonen van uw moeder hard waren jegens jou? En dat ze jou aan het werk gestuurd hebben. Dit moet je doen en dat moet je doen. En zo moet je lopen en zo moet je je kleden. Ik vul het al een beetje in, hè? Je voelt hem komen. Zo hoort het. En waag het niet om van de gebaande paden. En je moet naar de oude paden vragen. En je moet, en je moet, en je moet, en je moet. Ze noemt de zonen van haar moeder niet haar broers. Dat moet op zich al helder zijn. Er zijn in mijn omgeving altijd mensen geweest die precies gezegd hebben wat ik moest. En wat ik wel moest en wat ik niet moest. Er waren geboden en verboden. Ik werd een beetje aangewakkerd door de plaat, de brede en de smalle weg. Ik moest. En eigenlijk is dat niet mijn leven geweest, dat is hun opdracht geweest. De zonen van mijn moeder waren hard jegens mij. En die hebben mij
in de wijngaard laten werken. Als u nu eerlijk terugkijkt, wat was er van uzelf bij? Of was het opgelegd, het moest, het hoorde zo. En je waagde het niet om daaronder uit te kruipen. Maar ze zegt, mijn eigen wijngaard heb ik niet bewaakt. Het ging nooit om mijn eigen ziel. Ik heb daar zoveel voorbeelden van. Een zuster zit diep in de narigheid, komt er samen op binnen. Wordt een lied opgegeven. We hebben zorgen en smart aan het minnende hart van God, onze zorgende vader. Ik weet niet of u het lied kent, maar het maakt niet zoveel uit. Dat was het ongeveer. Een broeder staat op en zegt, dit kunnen we vanmorgen niet zingen, we zijn nu bezig met de lofprijzing. Na afloop zegt die zuster, en juist dat lied, ik zat zo diep in de put, heeft mij eruit gehaald. De zonen van mijn moeder waren hard over mij. Het ging niet over mijn eigen ziel, niet over mijn eigen wijngaard. Er was een jonge dame tot bekering gekomen bij ons in de buurt. En die was altijd gewend om lange broeken te dragen. Geen andere kleding dan dat. Ik wil daar geen item van maken, alleen maar zeggen wat er gebeurt. Komt binnen in het gebouw. Broeder zegt, dat kan niet, hè? Verder zegt hij ook niks. Alsof zij zou kunnen begrijpen wat hij bedoelde. Ze begreep er helemaal geen lor van. Als hij gevraagd had, ken je de Heer Jezus? Had ze gezegd, gisteravond heb ik hem leren kennen. Begrijp je? Is echt gebeurd ook. De zonen van mijn moeder waren hard jegens mij. Ik denk dat velen van jullie niet dezelfde detail is. Dat bedoel ik ook niet. Er zijn ook mensen die met oprechte liefde voor de Here gemeend hebben dit te moeten zeggen. Gelukkig. Maar je eigen ziel kwam vaak niet ter sprake. Ik hoop dat je die tekst nu pakt. De zonen van mijn moeder waren hard tegen mij, maar mijn eigen wijngaard heb ik niet bewaakt. Dat gaat heel diep. Dan zegt ze in vers 7, vertel mij toch mijn zielsbeminde waar gij wijd, waar gij op de middag de kudde laat rusten. Want waarom zou ik zijn als een gesluierde bij de kudden van uw makkers? Ze zegt dus, ik wil zo graag weten waar u bent. Nu heb ik me vroeger, oh, ik weet niet hoe vaak afgevraagd, waarom zou de Heer niet zeggen, waar twee of drie samen zijn, daar ben ik in mijn naam, daar ben ik in het midden van. Maar ik had liever dat hij daarbij PC hoofdstad nummer 1 en slid. Of weet ik veel. We zitten nu toch al hier. Maar een adres, het liefst met postcode erbij. Daar heb je tenminste wat aan. Maar al die vage duidingen. Ik heb het niet dat dit het uitsluitend zou zijn de bedoeling, maar gewoon even als voorbeeldje genoemd. Ik ben hier een paar keer geweest. Ik heb de aanwezigheid van de Heer gevoeld op zondag. Maar dat is even mijn waarneming. Mijn gevoel, mijn emotie. Maar zij zegt, ik wil zo graag weten waar u op de kudde, de midden de kudde laat rusten. Ik wil het graag weten. Want waarom zou ik bij de makkers zijn, bij de kudden van uw makkers? Drie weken terug was ik ergens, of twee weken, ik weet niet meer precies. Spreek jij hier vanmorgen? Ik zei, ik hoop het niet. Zo ging het. Maar die kende me niet, dus toen ik toch ging staan. Je hebt toch gesproken? Ik zei, oh ja? Nou, als ik gesproken heb, dan is het misschien niet zo goed geweest. Ik hoop dat de Heer je aangeraakt heeft. Ik wil zo graag een makker van de Heer Jezus zijn. En ik wil hem ook dienen. Maar je moet niet bij mij zijn, je moet bij hem zijn. Waarom zou ik zijn als een gesluierde bij die kudde van je makkers? Als de knecht van Elisa de opdracht krijgt om naar Sunem te rennen met de staf, om die te leggen op het lichaam van dat overleden jongetje daar, weet je wel, die Sunamitische. Dan blijft zij staan en zij zegt, ik wil niet dat Gehazi rent, ik wil ook niet de knecht van de man Gods, ik wil de man God zelf. Ik ga niet weg. Aha. Waarom zou ik zijn als een gesluierde bij de kudde van uw makkers? Ik moet niet bij die makkers zijn. Ja, maar daar spreekt die en die. Nou, en? Ja, maar daar is een zegen van je welste. Dat is, oh ja. Weet u dat het probleem is van vandaag? Het is exact. We moeten niet bij die makkers zijn. Hoe goed bedoeld. Ik hoop ook echt dat ze makkers zijn van de Heer Jezus. Dat ze bij hem horen in die zin. Maar ik wil bij hem zelf zijn. Want als hij er niet is, wat heb je dan? Ja, misschien een hoop mooie muziek of zo. Alhoewel, hoe muziek te maken heeft met door de geest gewerkt wordt, dat geloof ik stellig. Maar hier, eigenlijk is het prachtig, prachtig weergegeven. Heel subliem en heel mooi aangereikt. Van, je moet niet zijn bij de makkers van de Heer, bij de makkers van de bruidegom. Maar je moet bij hem zelf zijn. En zij zegt, ik wil niet bij die makkers zijn. Indien gij het niet weet, zegt vers 8, o gij schoonzonder de vrouwen, volg dan de sporen van de schapen. En wijd uw geiten bij de verblijvers van de herder. Ik denk dat dat de kwalificatie is van de ideale gemeente. Daar is een club gelovigen die hun sporen nalaten. En die sporen wijzen niet naar hun leer, naar hun traditie, naar hun inzettingen, maar die leiden naar de Heer. En daar zijn de verblijven van de herders. En daar zijn bijzondere rustplaatsen. De ideale gemeente vandaag, zegt u in uw gedachten, bestaat niet. En als die bestaat, dan ze heeft daartoe ooit gezegd, dan mag je er niet naartoe gaan. Want als jij er komt, dan is het weer over met die ideale gemeente. Nou, dat klopt. Dat blijf ik zeggen. Maar vanaf het moment dat jij binnenkomt met je eigen ideetjes, dan is het toch weer vertroebeld. Dus die bestaat dan niet. Die bestaat wel. Alleen vanaf het moment dat wij hem in kaart brengen en daar een naam aan geven, zeggen dat hij van ons is, is het foute boel. Maar normaal zou het zijn dat de gemeente herders heeft die belangstelling in de schapen. Die de grote herder van de schapen, de opperherder, de goede herder, als onderherders dienen. En waar de schapen een veilige plek vinden. En hij zegt, kom dan maar en volg de sporen van de schapen. Ik weet niet wat je aan sporen ooit gezien hebt. Ik was in Amsterdam als jongeman, militair. Ik was denk ik 20 of zo. En ik wilde gaan naar een gemeente, ik wist niet waar. En ik ben uitgestapt. En ik zag een meneer en mevrouw lopen met nog iemand erbij. En die hadden een bijbeltje in de hand en een, denk ik, een liedboekje. En ik denk, dat is het, hè? Dank u wel. Dus ik erachteraan. En ik ben er gekomen en verschillende keren geweest. Ik heb de sporen van de schapen gevraagd en ze waren er. Met alle respect. Zou de Heer dit soort wonderen nog willen doen? Ja. Dat vorige week in een toespraak, midden in de toespraak, en toen beefde de zaal. Ik dacht, Handelingen 4, daar heb je het. Ja, de krant schreef anders hoor. Die had het niet over Handelingen 4, die had het over een aardbeving. Met de kracht van 4 punt zoveel op de schaal van Richter. Maar het beefde wel, er was geen schade. Er is niemand mee omgekomen, alleen een parkiet of een papegaai is van zijn stok gevallen. Dat komt wel vaker voor. Nee, maar dat was de enige schade die gemeld is kennelijk. Het gaat me om het feit dat ik het zelf ervoer als, dit is de plek, hier is de Here. Je kunt duizend keer zeggen, ja, maar de anderen hebben ook een aardbeving. Ja, maar ik wil de Here de eer geven. Wat dacht u, als die bovenzaal in Jeruzalem beeft, dat geen aardbeving was? Jazeker was dat een aardbeving. Nou en of? Op dat moment, zou de Here dat nog willen doen? Jazeker. Doet hij dat nog? Zou je niet daar willen zijn waar de Heer Jezus is? Volg dan de sporen van de schapen. Misschien heb je een prachtig boek gelezen. Ik heb nog een keer Hooglied 1 gelezen in 2, wat we dan noemen verhandelingen. Misschien was soms wat technisch, maar ik heb er opnieuw van genoten vanmorgen nog. En ik was zo blij dat Watchman Nee, een van die schrijvers, schrijft, want ik heb in mijn studie over het boek Hooglied ongelooflijk veel gehad aan die CAC, die ken ik persoonlijk, nou niet, ik heb nooit ontmoet, maar ik heb alles wat hij ooit geschreven in mijn kast staan. Ik denk, ja, dat klopt. Iedereen die iets van het Hooglied wil weten, die kan eigenlijk niet om die lectuur heen. Volg de sporen van de schapen. Misschien is de avond die nu bijna voorbij is, wat de inleiding betreft, een stukje spoor. Dat wil ik zo graag. Ik wil zo graag dat u bij hem komt. Dat u niet bij de makkers van hem bent, met alle bedoelingen die ze hebben, goede bedoelingen. Goeie is het, maar dat u bij hem zelf komt. En dat u geniet van hem. Dat u dicht bij hem bent. En dat u blij bent met hem. Dat u gaat zeggen, Heer Jezus, u bent zo super. Ik wil u zo graag dichtbij hebben. Ik wil als het ware inzoomen. En ik wil alles wat u zelf betreft naar me toe halen. Hij kusse mij met de kussen van mijn mond, van zijn mond. En uw naam en uw olie en uw wijn. Het is zo geweldig, Heer Jezus. Trek mij achter u mee. Ik wil met u vertrekken. En ik wil bij u zijn, Heer Jezus. Ik wil u, als het ware, voelen, omarmen. Ik denk dat dat precies is wat Maria in Bethanië deed. Door die kostbare zalfolie over zijn voeten uit te gieten. Het hele huis werd van die geur. Dan heb je het weer, die oliegeur vervuld. En het is aanbidding. Het wordt lofprijzing. En dan vallen we zelf weg. En als dit vanavond een stapje is geweest om je dichter bij de Heer Jezus te brengen. Om bij die plaats te zijn waar hij is. Dan geloof ik dat het de moeite waard is om de volgende keer terug te komen. Er staat zo ontzettend veel in het boek Hooglied. Zo bijzonder veel. Nog een keer, het is emotioneel. Het is voor je hart, het heeft te maken met je gevoel, met je, niet zozeer met de technische dingen, die komen ook wel aan de orde, maar die wil ik dan benoemen. Maar het gaat erom dat ons hart warm wordt en dat we verlangen krijgen naar de Heer Jezus. En ik weet één ding zeker, en dat blijkt ook uit dit boek. Ik zal één tekst lezen uit hoofdstuk 2, is nog niet aan de orde de volgende keer. En zijn mijn duiven in de rotskloof, laat mij uw gedaante zien en laat mij uw stem horen. Kom, hij wil het ook graag. Jij en ik willen het en hij wil het ook. Amen. Vader, dank u wel dat de Heer Jezus uw geliefde is. En dat u dit ook gezegd hebt. Dat hij de enige is in wie u welbehagen vindt en vond. En dat hij de enige is die ons hart vullen kan. Dat hij de enige is die ons dichterbij brengen kan en wil. We danken u dat de Heer Jezus zijn liefde voor mij heeft getoond toen hij aan het kruis zijn leven gaf. En nog steeds heeft hij ons lief. Maar toen is dat bewezen. Niemand heeft grotere liefde dan die zijn leven zet voor zijn vrienden. Dank u wel, Vader, dat de Heer Jezus dat deed. We danken u dat we in een hele bijzondere betrekking zijn gekomen tot hem. En dat we die geweldige liefde van hem nu vanavond mogen overwegen. Dank u wel voor Hooglied. Dank u wel, Vader, voor zulke prachtige zinnen. En als al de wereld zeggen, het is proza van de bovenste plank. Zeg ik, ja, nee, het is het lied der liederen. Het gaat nog veel verder. Als in de hemel het nieuwe lied gezongen wordt, dan stijgt dit er nog bovenuit bij wijze van. We willen u hartelijk danken, Vader, dat u ons door uw Heilige Geest wilt leiden, voeren naar die vertrekken waar het allemaal om hem gaat. Naar die situaties waar hij het centrum is. Dank u wel voor alles. We prijzen u en dragen ook elkaar aan u op. In de naam van de Heer Jezus. Amen.